Ik ben vandaag te gast bij Janiva, verloskundige en bekend van haar social media kanalen De Verlosmoeder, waarin ze kennis deelt en de wereld een stukje inclusiever probeert te maken. Daarnaast is ze ook nog gewoon moeder en getrouwd met Edson en zwanger van de tweede. En hoe ze al die ballen en projecten hoog houdt, daar gaan we het vandaag over hebben.
Super leuk je te zien.
Ja. Leuk hier te zijn.
Kom binnen.
Ach ja. Oh, wat gaaf joh.
Ja.
Onze Wall of Fame.
Wat vertel.
Nou, dit zijn eigenlijk allemaal dingen die we hebben bereikt in ieder geval tot nu toe. En dat...
Ja.
Ja.
Hey.
Dat zijn twee films. Dit zijn ook allemaal films die Edson heeft gemaakt. En dat zijn mijn werkfoto's.
Oh, wat gaaf.
Van bevallingen van vriendinnen die ik heb begeleid.
Wat mooi dat je daar beeld van hebt.
Ja, tof hè.
Heel gaaf.
Ja, dat zijn ook echt een van de dingen waar ik het meest trots op ben in het huis.
En ben je dan het meest trots op de bevalling van die vriendinnen? Of bij, zeg maar, dat je dat bij voor hun hebt mogen doen?
Ja, ja, dat zijn wel echte cadeautjes hoor.
Ja?
Ja, zeker.
Gaaf.
Dus ik merkte nu laatst op, van mijn trouwboek keek ik naar. En toen dacht ik, oh, van bijna alle vriendinnen die als bruidsmeisjes zijn, heb ik dan de bevalling mogen begeleiden.
Wow.
Ja, dat is toch
wel bijzonder.
Ja, ik vind dat vet bijzonder.
Heel
en dan als ik het nog op foto mag hebben, is het helemaal tof.
Heel tof.
En ik vind het ook gaaf om zijn dingen te kunnen zien.
Ja, het is niet niks.
Nee.
Superleuk.
We zijn hard aan het timmeren. Er is nog ruimte voor, voor groei.
Ja, en nu nog wel, maar jullie gaan hier weg.
Ja. Ja, we gaan inderdaad verhuizen.
Ja.
Inderdaad een grote plekje nodig. Want wij verwachten nummer 2.
Ja, spannend.
Ja, ja, ja.
Ja, en waar ga je naartoe?
We gaan naar de andere kant van Rotterdam, ja. Naar Schiebroek. Dus Rotterdam-Noord. We zitten nu op Rotterdam-Zuid.
Dus je blijft wel in Rotterdam?
Ja.
Ja.
Rotterdammert.
Ja. Ja, precies. Ja. En daar ga je dus ook nog een eigen praktijk openen.
Ja, ja, lekker vlak bij huis.
Ja.
Ik heb hier een maatschappij in Rotterdam-Zuid, in Slingen. Ja. Maar vanuit Schiebroek naar Slingen is eigenlijk niet heel handig. Want ja, Rotterdam heeft altijd al files. En ik was ook gewoon heel erg toe aan verandering. Ja. We hebben daar nu een maatschappij met 3-4 personen.
Ja.
Verloskundigen. En ik wil gewoon meer 1-op-1 zorg gaan geven. Zoals ik dat heb gedaan voor vriendinnen.
Wat bijzonder.
Ja.
Oh, wat leuk. Dus,
ja.
Oh, ik heb zoveel vragen. Maar misschien moeten we gewoon even...
Laten we even gaan zitten.
Zo natuurlijk.
Kom je tegen.
Want er speelt veel. Laten we nog heel even een stapje terug doen.
Ja.
Naar studie.
Waar is het begonnen?
Waar is het begonnen?
Ja. Ik ben eigenlijk op een niet-traditionele manier gestart.
Uh-huh.
Als in, ik werkte al fulltime destijds bij de Mediamarkt.
Uh-huh.
Dat was toen een heel nieuw gebouw. Nieuw filiaal. Dus met een nieuw team gestart. En daar werkte ik, ik denk nu dan... Toen werkte ik er 2 jaartjes.
Mm-hmm.
En ik was al een tijdje op zoek naar wat wil ik worden, wat wil ik doen. En uiteindelijk bedacht van oké, ik wil verloskunde gaan doen.
Yeah.
Alleen had ik niet de juiste diploma.
Mm-hmm.
Dus ik ben toen fulltime gaan werken. En dan ging ik 's avonds naar school om Nederlands, Engels, wiskunde, scheikunde en biologie te leren.
Zo.
Op HAVO-niveau, zodat ik het staatsexamen kon doen.
Ja.
En daarmee dan toegelaten kon worden tot de opleiding. Dus ik was 23 jaar toen ik startte met de opleiding verloskunde.
Maar tof. Maar dan had je wel een hele enorme drive als je dat dan op die manier doet.
Ja, ik was echt obsessed op een gegeven moment. Toen ik eenmaal wist wat het was, toen het leek alsof echt alles klikte van... Dit is het, ik moet het doen. En dat betekent dat ik deze stappen moet doorlopen. En dat is ook wel een karaktereigenschap die ik heb. Als ik een doel zie, dan zie ik ook echt wel de stappen om dat doel te bereiken. En dan heb ik zoiets van, nou, ik begin dan met stap A. Dat was, ik moet naar school, want ik moet die examen doen.
Ja.
En dan zie ik vanzelf wel dat de rest volgt. Maar ik begin gewoon met de stappen.
Hey, en had je toen al verkering met Edson?
Ja.
Ja?
Ja.
Zijn jullie high school lovers?
Nou, bijna.
Ja,
ja, ik was 19 toen,
toen
ik hem leerde kennen. En hij werd net 20. Dus we schelen maar een halfjaartje met elkaar.
Wat leuk.
Dus hij is juist degene die de motivator is geweest om te gaan zoeken van... Nou, maar wat wil je nou echt in het leven gaan doen? Want ik kwam eigenlijk zelf net uit het jeugdzorgsysteem. Mm-hmm. Toen ik hem leerde kennen. Want tot mijn 18e woonde ik zeg maar begeleid. Van mijn 16e tot mijn 18e. En daarvoor heb ik in kinderthuizen gewoond en in pleeggezinnen gewoond.
Nou, dit wist ik helemaal niet. Maar wat een heftige achtergrond.
Ja, voor mij is het heel normaal. Omdat dat is gewoon hoe ik mijn jeugd heb doorlopen. Ja. Maar dat gaf me nooit echt een toekomstperspectief. Omdat ik verhuisde elke 2 jaar.
Ja. Dus alles was tijdelijk.
Alles is tijdelijk geweest. Dus ik had nooit... daarom is mijn karakter dus misschien ook echt ingezet op begin gewoon. En dan zien we vanzelf wel waar het eindigt. Want ik had nooit een verdere perspectief dan eigenlijk 2 jaar. Ja. Dus toen ik hem leerde kennen, toen was hij zo gefocust op film maken. Hij wist al vanaf kind af aan van ik wil iets met film gaan doen. En ik werd daar gewoon op een gegeven moment ook jaloers en verdrietig om. Dat ik dacht, hij heeft zo'n visie in zijn leven en ik heb dat niet. Ja. En toen heeft hij eigenlijk mijn hand vastgehouden en gezegd van... Kom, we gaan dan op zoek naar wat jouw passie is.
Wat lief.
Ja.
Wat fijn. En wat fijn dat dat ook gewoon...
Uiteindelijk gewoon... En nu staan we samen van alles te doen. Hij is een filmmaker en ik doe alles met verloskunde.
Ja, ja. Samen dat pad bewandeld.
Ja.
En nou, toen ben je verloskunde gaan studeren.
Ja.
En ben je toen ook gelijk hier in Rotterdam aan het werk gegaan daarna?
Ja, ja. Ik ben vanuit mijn opleiding ben ik naar de praktijk toe gelopen. Want ik woonde er tijdens mijn opleiding woonde ik echt vlak tegenover die praktijk. En ik ben toen in mijn laatste jaar ben ik naar een van die verloskundigen gelopen. En gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gezegd... Weet je, je kan mijn cv verwachten aan het einde van het jaar. En toen belden ze mij op, vlak voordat ik afstudeerde. Van, hey, als je afstudeert, dan hebben wij een plekje voor je.
Oh, wat gaaf.
Ja, dus ik mocht direct... Ik was afgestudeerd en ik mocht echt... Diezelfde maand kon ik gelijk beginnen daar.
Super fijn. Maar je hebt hier geen stage gelopen dus?
Ik had wel stage gelopen.
Oh ja, dus ze kenden je wel?
Ja, zeker.
Oh, wat goed.
Ja.
Oh, fijn. En ja, dus daar best wel een aantal jaar gewerkt.
Ja, 8 jaar nu.
8 jaar.
Ja.
En uiteindelijk ben je daar ook doorgegroeid, toch?
Ja, dus ik ben gestart als waarneemster. Dus dat betekent dat je dan ingehuurd wordt als verloskundige.
Ja.
En dat heb ik van 2015 tot 2017 gedaan. Mm-hmm. En toen in 2017 heb ik me ingekocht. Dus dat betekent dat ik dan een aandeelhouder van de praktijk werd.
Spannend.
Ja.
Maar is het nou zo dat als verloskundige dat je altijd ZZP'er bent? Of is dat niet per se...
Nee. Je kan dus als ZZP'er werken, dus als waarnemer. Dus dat je voor verschillende praktijken gaat waarnemen. Of je kan in loondienst werken. Voor een praktijk of voor een ziekenhuis.
Ja.
Of je kan dus als praktijkeigenaar een van de praktijkeigenaren zijn.
Gaaf. En dat, je wist ook gewoon dat wil ik als praktijkeigenaar.
Ja, ik wist altijd, tijdens de opleiding zei ik, ik wil altijd een eigen praktijk starten.
Ja.
Dus ik fantaseerde, ik tekende logo's en ik echt gewoon helemaal obsessief bezig met hoe zou ik mijn droompraktijk. Maar toen ik eenmaal afstudeerde, toen was de optie zo mooi om daar naar binnen te stappen. En altijd ook met een vriendin tijdens de opleiding gezegd van... ja, ik wil met jou heel graag die praktijk oprichten. En de mogelijkheid was voor haar ook om op een gegeven moment daarin te komen.
Oh, wow.
En dat is ook gebeurd een paar jaar geleden.
Zo.
Ja, en dus toen we daar eenmaal in zaten... toen was het heel erg leuk om dus dan verder te dromen van... hoe gaan we die praktijk vormgeven? Maar ja, uiteindelijk... Het leven verandert, je krijgt kinderen. Dus je visie gaat daarin gewoon ook soms een beetje schiften van de originele gedachten die ik misschien toen had.
Maar op zich is het ook niet gek natuurlijk, na 8 jaar dat je nu denkt van het is tijd voor iets nieuws.
Ja.
Dus je hebt dat 8 jaar gedaan. Op welk moment kwam Juna?
In 2019.
Ja.
Dus toen was ik bijna 5 jaar. Ja, 4, 5 jaar aan het werk. Als eigenaar.
Ja, als eigenaar al. Ja. Hoe heb je dat gecombineerd?
Eigenlijk ging de zwangerschap gewoon heel erg goed. Ik was toen nog niet verzekerd, als in geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus dat betekent wel dat als je als ondernemer zwanger raakt, dat je alles uit eigen zak moet betalen. Ja. Dus wij zijn er heel bewust ingestapt. Dus we wisten echt van oké, nu kunnen we het financieel voor elkaar krijgen om er zoveel maanden tussenuit te gaan. Want ik ben dan... de kosten weer naar thuis.
Yeah.
Omdat met het draaien van de praktijk haal ik het meeste binnen. En Edson is echt op projectbasis gericht. En hij was aan het studeren ook, de eerste jaren dat ik werkte. Dus hij heeft eerst gewerkt als ZZP'er in de freelance wereld van de filmwereld. Als videograaf of editor of grafisch vormgever. Hij heeft eigenlijk een beetje van alles gedaan achter de schermen. En ik ben toen naar school gegaan, 4 jaar. Ja. Toen ik afstudeerde in 2015, toen is hij gestart aan de Filmacademie voor regisseur.
Gaaf.
Dus hij studeerde af toen Juna kwam.
Wauw.
Ja.
Oh, dat is wel heel bijzonder.
Ja, dus zo konden we dat financieel een beetje elkaar helpen. Althans, alles gaat op één pot en we betalen daar alles van. En echt sparen om dus ervoor te zorgen dat je die maanden er ook gewoon tussenuit kan.
Ja, dus je kon echt met verlof.
Ja. Ja, uiteindelijk was het verlof een stuk korter dan ik dacht. Ik werkte tot 36 weken en ik beviel bij 37. Dus daar dacht ik van, oké, dat is een les voor de volgende keer.
Ja, want nu ben je 31 weken en nu ben je met verlof.
Nu ben ik officieel al met verlof, omdat ik dacht, nee. Ik wil eerst echt even een paar weken met mijn kleine zijn. En ook omdat er zoveel veranderingen stond voor dit jaar gepland, dacht ik, ik neem maar liever marge, dat ik extra ruimte heb, dan dat ik weer tot het einde werk en dan opeens een kleine verwacht.
Heel slim.
Ja.
Echt heel slim. Ja. Fijn. Nou ja, en toen was Juna dus, toen ging je weer terug aan het werk. En is er toen iets veranderd in het werken?
Ja. Edson die zegt altijd, het is alsof je een Duracell-batterij er extra bij hebt gekregen.
Oh, wauw. Ja.
Ja, en dat vond ik ook bizar, want ik kon voor mijn gevoel zoveel meer aan. Terwijl het leven was zoveel drukker. Want ik kolfde fulltime, dus elke 3 uur zat ik te kolven. En mijn ochtenden startten om 6 uur 's ochtends. En voordat ik dan weer op bed lag, was het 9 uur 's avonds. Dus het waren lange dagen en volgepakt. Maar ik had gewoon zoveel energie en zoveel motivatie om met haar te zijn. En maar ook met het bedrijf, dat ik dacht van, ik wil nog meer. Ik wil meer dan alleen binnen deze praktijk mijn dingen doen. Dus eigenlijk is toen Juna 10 maanden was, toen is verlosmoeder ontstaan.
Wauw, omdat je gewoon voelde van, ik wil nog iets erbij.
Ja. En 2020 was het toen ook, dus corona, de eerste pandemie en de lockdown was er. Dus toen was het helemaal, mijn man zat opeens thuis en die had de ruimte om met me mee te denken van, nou, wat wil je dan? En toen kwamen we al heel snel op, ik wil eigenlijk gewoon kennis delen.
Ja.
En zo zijn onze werelden dan ook weer een beetje samengekomen. Want hij kon me helpen met zijn filmachtergrond.
Ja.
En ik kon dan voor de camera mijn ding doen.
Super tof.
Ja.
Ja, want in ons vorige gesprek heb je al stiekem even gezegd van, ik vroeg van, edit je het zelf? Toen zei je, ik mag het geen editen noemen, zei je al.
Nee. Nee, ik mag het spotten noemen. Ja. Dat betekent dat ik film wat ik nodig heb. En daar maak ik een verhaal van. Dus ik knip en plak en ik zorg dat de tekst bij komt te staan. Van
wat ik al editen zou noemen, maar ja.
Ik vind dat editen. Ja. Maar een echte editor zegt, dat is geen editen, dat is spotten. Ja. En hij maakte dan een mooi muziekje en zorgt dat het verhaal floot. En zorgt dat misschien wat beeldjes er overheen valt.
Oh, ja.
Dus dat hij edit.
Ja, precies. Maar wat je zegt, echt teamwork. En super, eigenlijk heel mooi dat jullie daar die coronaperiode dan voor hebben benut.
Ja.
Want eigenlijk bestaat verlosmoeder dus nog maar 3 jaar.
Ja, inderdaad.
Wat je eigenlijk niet kan voorstellen, omdat dat zo hard is gegroeid.
Ja, in de eerste half jaar echt niet.
Nee.
Eerste half jaar was ik echt helemaal trots als 100 mensen keken.
Ja.
Dacht ik, oh my god, wat tof. En toen in december, toen deed ik een eerste keer een dag in het leven van een verloskundige volgen.
Ja.
En daar is eigenlijk gewoon alles mee gaan groeien.
Hoe kwam je op dat idee om dat te gaan doen?
Ik denk dat het gewoon een gesprek tussen Edson en mij was van, wat kunnen we nog meer doen?
Ja.
En wat is nog meer om te vertellen? Want wat ik met mijn kanaal heel erg wilde was informeren.
Ja.
En ik vind vloggen echt heel leuk. Maar niet vloggen om te vloggen.
Nee.
Dus ik vind mezelf niet interessant genoeg om een hele dag te laten zien dat ik denk van, ja, waarom zou iemand mij interessant vinden? Maar ik vond het dus wel leuk om ze mee te nemen in een vlog en dan geleidelijk aan te vertellen over, ja, maar als je een bevalling hebt of dit zijn gebroken vliezen of zo ziet mijn dag er eigenlijk uit.
Ja, dus echt die kennis delen terwijl je laat zien waar je mee bezig bent.
Ja, precies. Oh, en daarin komen natuurlijk privé dingen ook naar voren, want je vlogt een dag in je leven. leven.
Ja,
en dat vond ik wel leuk. Dus die combi vond ik, ja, vond ik ook echt heel tof om te doen.
Ja, heb je daar nog keuzes in gemaakt van dit laat ik wel zien en dat niet?
Ik heb bewust gezegd dat ik geen tantrums van Yuna erop wilde zetten.
Ja.
Of dingen waarvoor ze zich later zou kunnen schamen.
Ja.
Dus dat hou ik er echt volledig buiten.
Slim.
Dus daardoor lijkt het misschien altijd het perfecte kind, maar dat is ze zeker niet. Het is ook gewoon nog steeds een kleine driejarige terrorkindje.
Ja, dat maar, hoort erbij.
Ja, maar ik vind niet dat dat op beeld hoeft te staan.
Nee, precies. Nee. Maar je vertelt er misschien wel over dat je, in ieder geval op je Instagram kanaal zeg je natuurlijk wel eens.
Zeker.
Wat zo.
Ik probeer ook echt open en eerlijk erover te zijn, als in moederschap is niet altijd easy en het lukt me ook echt niet altijd om een vlog op te nemen, omdat er dagen tussen zitten dat ik denk ik heb het helemaal niet onder controle.
Nee, oh fijn, dat je het ook niet allemaal onder controle.
Nope, zwaar niet.
Ja, en nou ja, verlosmoeder ging toen opeens, nam het een vlucht.
Ja.
Hebben jullie toen weer een soort van bepaald van, ja, willen die kant op? En ben je toen weer een soort van aan tafel gezet?
Nee, we hebben gewoon gezegd van, oké, wauw, dat deed het goed.
Ja.
Nou, en dat was leuk om te maken. Nou, dat doen we dan nog een keer.
Ja.
En we hebben wel heel bewust tegen elkaar gezegd van, ja, maar wat is de reden dat ik verlosmoeder ben gestart?
Ja.
Dat moet blijven. Het moet niet, zeg maar, alleen die 24 uur in het leven gaan worden. Dus dat hebben we echt bewust erin gehouden. De informatieve vlog, dat is de basis en dat is de reden waarom ik alles ben gestart. Dus dat blijft er en dat zal er altijd prioriteit hebben. En dan die 24 uur doe ik als ik daar mentaal gewoon de ruimte voor heb.
Slim.
Ja.
Ja, en je bent met verlosmoeder dus ook nog een diversity artline gestart.
Ja.
Dat vind ik super inspirerend.
Ja.
Maar dat heeft natuurlijk ook alles met kennis en met herkenning. En
ja, alles komt een beetje samen. En dat was ook echt een van de redenen. Het begon eigenlijk een beetje met de Black Maternal Health Week, dat in het leven is geroepen. Eigenlijk is dat overgewaaid vanuit Amerika. En sinds de hele Black Lives Matter movement ben ik me steeds meer gaan verdiepen in, nou, hoe zit het met de gezondheidszorg en hoe zit het met mij, en kritisch gaan kijken naar mijn eigen handelen. En toen bedacht ik me eigenlijk van, oh, er zijn heel veel dingen die ik misschien vanzelfsprekend vind, maar dat er helemaal niet bij een andere verloskundige opkomt. En dat was hetzelfde met dat ik eigenlijk mijn leerboeken weer opensloeg en dacht, er is gewoon geen plaatje van een donkere of Aziatische vrouw of een gesluierde dame. Of...
Bizar eigenlijk, hè?
Ja. Het voelde gewoon heel erg stom dat ik dacht, nou, het is nu, het was toen 2022, ik denk, nou, we zijn in 2022 en eigenlijk is er niks veranderd. En toen de onderzoeken erbij gaan pakken, ook onderzoeken vanuit Nederland, en dan kom je eigenlijk tegen heel veel institutioneel racisme. Achter, waarvan je denkt van, oh, dat is gewoon jammer dat daar gewoon nog niet zoveel zicht op is. Want ik denk als we daar meer awareness voor hebben, dat we dan langzaam aan dat systeem kunnen gaan veranderen.
Ja, maar jij hebt daar een stap in gezet.
Ja.
Want ook met de boekjes die je hebt gemaakt, voor de opleiding is dat toch?
Of voor verloskundestudenten of voor verloskundigen die zijn afgestudeerd. En ik heb nu ook heel veel geneeskundestudenten die op de verlosafdeling werken, die het handig vinden om dus inderdaad een soort pocketboekje te hebben met informatie en tips over hoe stel ik een diagnose, wat voor tips kan ik meegeven.
Kun je uitleggen voor de mensen die het niet kennen wat die boekjes zijn, kun je even uitleggen wat die boekjes...
Ja, ik heb een vaginaal touché boekje.
Ja.
En dat is eigenlijk een boekje met allemaal ringetjes, maar ook allemaal informatie over hoe kan je iemand door een bevalling heen helpen.
Ja,
dus het helpt je met het checken van je vaginaal touché, dus om te zien van wat is de ontsluiting.
Ja.
En het geeft je daarbij ook tips bijvoorbeeld om houdingsveranderingen te doen, zodat de bevalling bijvoorbeeld wat kan verspoedigen.
Top.
Zonder al gelijk medische interventies in te zetten.
Fijn. En dat was het ene boekje en het andere boekje?
Ja, en het andere boekje is een differentiaal diagnoseboekje.
Ja.
En dat is inderdaad, iemand belt met een klacht, wat zou het kunnen zijn? En dan gewoon een rijtje aan dingen afgaan. Iemand belt met jeuk, oké, dan zou het dit of dit kunnen zijn. Dus stel deze vragen en zo filter je diagnose.
Wat handig. En die boekjes zijn dus ook echt pocket size?
Echt pocket size, A6 formaat. En die passen dan gewoon in je jaszak of in je tas.
Top.
Dus echt gewoon een... Ik had het tijdens de opleiding, hadden we een groep studenten en ik had zelf ook altijd een boekje waarin ik alles opschreef van, weet je, je hebt zoveel informatie, die je wilt onthouden. Maar dat is heel veel herhalen, herhalen, herhalen. Dus het is gewoon fijn als je het eerst eventjes gewoon zo'n speakboekje hebt. Yeah. En nou ja, toen gedacht van, nou ja, waarom maak ik dat niet zelf?
Yeah.
Dus, en toen heeft, ik heb het helemaal uitgeschreven. Yeah. En Edson heeft het vormgegeven.
Ja. Dat kan hij ook al.
Ja, ja. Ja. Ja, ik heb echt een geheime kracht achter de deur.
Nee, dat is toch heerlijk. Ja. Je hebt echt een onwijs team.
Ja, het is ook gewoon echt super leuk om samen te doen. Want hij zei ook van, nou, dat kunnen we toch. Hij zei, nou, dat kunnen we toch zelf doen. Hoe lang heb je nodig om dat te maken? En ik zei dan van, nou, geef me een maand. Dan heb ik het geschreven. En dan was het oké, nou dan gaan we volgende maand gaan we daar mee live.
Ik vind het zo knap, want je doet nu een soort van alsof het niks is. Nee, zo doe je niet, maar het lijkt nu alsof het niks is.
Ja.
Maar je was ondertussen ook nog aan het werk. Je had die net nog
opgelopen. Dus... En elke keer stap ik erin en dan denk ik, waarom doe ik mezelf dit aan?
Ja, toch wel.
Elke keer weer.
Grappig.
Ik heb de idee en ik begin dan met het uitvoeren. En elke keer tijdens het uitvoeren denk ik, oh, wat doe ik mezelf aan? Wat doe ik me echt elke keer met alle projecten? Met de posters heb ik dat gehad, met de boekjes heb ik dat gehad. En dan is het er en dan loopt het goed en dan denk ik, daarom.
Oh, wat fijn. Dus eigenlijk is wel een soort van de tip, dus als je een idee hebt, keep
ga
going.
Gewoon. Ja. Spring gewoon. Het is, ik zeg altijd, het is alsof je van een duikplank springt. En dan pas gaat bedenken hoe diep is het eigenlijk. En dan ga je nog denk je echt, oh my god, wanneer komt de bodem? En dan op een gegeven moment raak je het en denk je, oh nou, stille lijf.
Ja. Stille lijf was eigenlijk best leuk.
Ja. Eigenlijk was het wel een thrill. Ja. Ja. Maar gaandeweg, omdat je niet weet waar je het precies raakt, is het gewoon heel erg spannend. En vind ik het ook echt een bikkel.
Ja, oh, heel
dus
top.
Alle projecten spring ik in. En dan, maar echt, bij de opleiding zelfs heb ik gedacht, waarom doe ik dit? Is dit het wel waard? Ik denk dat heel veel mensen stoppen bij, oh, ik heb een idee, maar hoe kom ik tot het eindresultaat? Of hoe lang gaat het duren? Of krijg ik wel mijn geld of mijn tijd daarvoor terug? Ik denk altijd, als je een idee hebt, ga er gewoon voor. Maak stap 1.
Ja.
En als je stap 1 hebt gemaakt, zie je stap 2. En dan zie je stap 3.
Ja, dus ga gewoon aan die stapjes bouwen. En dan kom je er dus vanzelf.
Ja, en het is een lange adem. Want het is pittig. Want gaandeweg ga je twijfelen aan, is dit wel wat ik moet doen? En oh shit, dit is zo moeilijk en zo zwaar. En oh, ik geef mijn vrije tijd op. En mijn mama dagen op. En janken tussendoor.
Ja. Oh, maar erg zo fijn om te horen dat jij dit ook hebt. Dat dit is zo herkenbaar.
Ja, ja.
Ja, en had je dat ook met het boek?
Zwaar.
Ja?
Ja, echt. Ik begon en ik was eerst echt, nou ja, natuurlijk in mijn verkooppraatje van, ja, nee, dit boek moet er komen, want er moet een divers boek komen. En dat moet niet alleen divers zijn in plaatjes, maar het moet ook divers zijn aan de binnenkant. Dus we moeten echt zorgen dat we de onderzoeken erbij pakken die ik heb geleerd over waar zitten verschillen tussen de witte en de donkere huid in.
Nee.
En ik begon en toen de eerste hoofdstuk schreef ik en toen dacht ik, dit is gewoon een folder. Dit is gewoon. Ik heb een folder opgehyped. Hoe ga ik nou ooit een boek maken? Hoe ga ik een boek schrijven? Ik had er niet over nagedacht. Ik dacht gewoon. Ik begon gewoon.
Want je hebt zelf een uitgever benaderd.
Wij hebben het boek bij onze manager gepitcht.
Ja?
En zij is dan weer doorgegaan naar de uitgevers om te kijken, heeft iemand interesse? En toen heeft Lef Uitgevers van AW Bruna.
Ja?
Die heeft toen inderdaad gezegd van, nou, we willen op gesprek komen. En zij gaven toen gelijk al aan van, ja, maar dit willen we hebben.
Tof.
Dus er stond nog helemaal niks. Behalve dat ik zei, het wordt een handboek die divers is. En het gaat van kinderwens tot eerste jaar ouderschap.
Ja.
Dat is wat ik wil.
En toen dacht je inderdaad,
en toen dacht ik, en nu moet ik het schrijven. Toen was het contract getekend en toen dacht ik, oh,
ja.
En nu?
Hoe lang heb je dan om zo'n boek te schrijven?
Nou, ze zijn er best wel coulant in.
Okay.
Als in, je spreekt met hun een termijn af. Dus we hadden volgens, ik had totaal naïef gezegd, joh, in een half jaar heb ik dit geschreven. En toen zeiden ze al, fulltime werken en een boek schrijven, nou, probeer maar en we zien het wel. En toen kwam alles tegelijk. Mijn dochter die werd een paar keer ziek, waarvoor we ziekenhuisopnames hebben gehad.
Oh ja.
Dus dat betekende dat ik helemaal niks kon doen. Dus voor ik het wist was het half jaar voorbij en toen dacht ik echt,
ik heb geen boek.
Ik heb een foldertje. Van dat eerste hoofdstukje had ik alleen nog maar. Dus uiteindelijk hebben we toen gezegd van nou, we zouden juli 2022 zouden we eerst uitkomen met het boek. En toen werd het al heel snel, ja, dat wordt het najaar. Dat gaan we niet halen in de zomer. Dat wordt het najaar. En toen eigenlijk eind zomer, toen was ik nog niet eens op de helft. Toen werd het al duidelijk van, nou, leuk bedacht, maar laten we de tijd nemen.
Fijn.
En toen werd het uiteindelijk nu mei.
Ja, want ja. Hij ligt hier.
Dat is zo. Mijn baby. Nee. Ja, maar je hebt eerste echt baby dit jaar.
Ja, je hebt twee baby's dit jaar.
Eigenlijk wel.
Ja, want als tegen de tijd dat deze aflevering online staat, dan ligt het boek ook echt in de winkel.
Ja, precies. Ja, alle plaatjes die heb ik met Atelier Mayura gemaakt. Gaan. En ik ben er echt samen met hun doorheen gegaan. Dus ik heb dan zelf eerst gekeken van wat wil ik waar hebben.
Ja.
Wat voor type plaatje wil ik hebben? Wat wil ik dat het vertelt? Maar ook anatomisch zelf inderdaad getekend en gedaan.
Oh, fijn.
En zij heeft dat helemaal mooi gemaakt. Ja, tof toch?
Dit is toch
echt
gaaf.
Een inclusief boek. Gewoon, ik blader er doorheen en ik zie mezelf.
Ja, en ik ook.
Ja, ja, en dat vind ik het mooie.
Dat is zo tof.
Iedereen komt zichzelf een keer tegen in dit boek.
Ja. En je kan je eigenlijk niet voorstellen dat dit er anno 2023 nog niet was.
Nee.
Maar dankjewel dat jij dit hebt gemaakt.
Ja, ik ben ook echt heel trots
erop. Echt heel gaaf.
Maar dat had ik dus pas toen ik de dummy kreeg.
Ja?
Want tot die tijd dacht ik echt, ellende. Echt, ik begon en uiteindelijk is het 420 pagina's geworden.
Ja.
Het is helemaal geen foldertje.
Echt een dik boek. Nee,
ja, het is helemaal geen foldertje.
Met categorieën.
Maar zo voelde het heel de tijd dat ik dacht, is dit wel een boek?
Grappig.
Ja.
Ook een soort imposter syndrome ergens?
Zeker weten. Zeker weten. Maar dat komt, wat ik ooit heb geleerd, is dat imposter syndrome is eigenlijk, stamt dat af van als je komt van vrij weinig. Mm-hmm. En je moet iets gaan klaarspelen en je hebt niet, zeg maar, de voorbeelden direct om je heen, dan krijg je dat al heel snel. Ja. Dus ik probeer dat ook, het is echt vet aanwezig, maar laat het me nooit volledig remmen.
Wat goed. Heb je daar een tip in voor mensen die nu meekijken of luisteren? Hoe zet je dat uit, dat stemmetje?
Ik zeg, het gaat nooit uit. Maar ik probeer de dagen dat het aanwezig is, laat ik het ook echt even toe.
Okay.
Dus ik had ook echt dagen dat ik dacht, nou, ik kan niet schrijven, want ik weet niet wat ik moet schrijven. En dat deed ik het ook gewoon even niet.
Ja.
En andere dagen dacht ik van, oké, nu kan ik er tegenaan. En ik heb ook echt weekenden geboekt. Dus echt weggegaan, in een huisje gaan zitten en in een hotel gaan zitten. En daar gewoon opgesloten en gedacht, telefoon uit. Je gaat nu schrijven en je gaat alleen deze hoofdstukken uitschrijven en dan moet je maar.
Slim.
En ik kon dan niet, mijn imposter syndroom had dan echt wel zoiets van, ja maar kan je dat wel? Maar dan dacht ik, ja maar ik heb hier €300 voor betaald. Ik kan echt niet €300 weggooien en dan niks hebben geschreven. Ja. Dus je moet jezelf soms in hele ongemakkelijke posities zetten om die imposter syndroom aan de kant te krijgen.
Wat een goed idee. Ja, en ook wel heel lekker denk ik, want ik kan me voorstellen dat je thuis, weet je wel, met Juna en Edson, dat je dan eigenlijk als zij thuis zijn bijvoorbeeld, wil je ook gewoon met hun zijn.
Ja, en dan komt die imposter, zie je, je bent geen goede moeder als je dat niet doet. En oh, je hebt het niet gekookt. En oh, je hebt dit niet gedaan. En dat stemmetje wordt steeds luider. Maar en als dat allemaal weg is, ja, dan, ja, wat heb je dan nog qua excuses om die imposter syndroom te voeden?
Ja, want ik moet gewoon nu aan de slag. En hij ligt er.
Hij ligt er.
Echt heel erg tof.
Oh, leuk.
En hij is, dit is het boek van de maand van juni.
Echt waar?
Dus we gaan
dat
op.
Is mijn verjaardagsmaand.
Echt waar?
Ja.
Dit wist ik niet. Maar het wordt het boek van de maand voor de boekenclub in juni. Dus als het goed is, iedereen die meeleest in de boekenclub gaat hem lezen.
Oh, wat leuk. Oh, wat leuk.
Schatten. Nee, superleuk. Hé, en ik zie hier nog wat moois liggen.
Ja.
Want, vertel.
Ja, oh ja, we hebben een covershoot gedaan. We hebben twee covershoots gedaan. Eentje voor Ouders van Nu en eentje van Baby op Komst. En die van Baby op Komst heb ik al binnengekregen.
Ja.
En ik vind het zo grappig. Ik laat het expres hier ook liggen.
Yeah.
Om het gewoon te kunnen zien. Want de vorige zwangerschap heb ik één selfie gemaakt.
Oh, echt?
Of nou ja, ik heb meerdere selfies gemaakt, maar dan met filters. Filters en dan in een hoekje in de kamer. Maar nooit een foto, nooit een fotoshoot gedaan of wat dan ook. Omdat ik altijd dacht, ja, maar ik heb niet die hele mooie grote buik en oh, en ik heb wat meer kilo's op me, dus ik ben niet zo mooi zwanger als al die andere mooie zwangerschapsmodellen. Als je denkt aan een zwangerschapsmodel, dan is dat echt perfect slank met zo'n hele mooie bolle buik. Dus dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Dus ik heb nooit foto's gehad en nu heb ik dus een covershoot gedaan en nu dacht ik nou...
Je bent prachtig.
Ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het geweldig. Ik vind het een hartstikke leuke foto. Ja. Dus ik probeer het ook echt gewoon nu voor mezelf echt te genieten van het feit van you did it.
Nou, en je staat gewoon op de cover van een magazine. Heb je het door?
Ja. Snap je. Dat voelt allemaal nog zo onwerkelijk soms. Dat wat ik teruggeef met verlosmoeder... Het idee was, ik ben echt een people pleaser, dus ik geef heel veel. Ik wil heel veel geven en ik wil dat je me aardig vindt en ik wil dat je me leuk vindt. Maar dat ik er zoveel voor terugkrijg, had ik nooit verwacht. En dat is altijd hetgeen dat ik denk, daar word ik wel een beetje emo altijd van.
Is dat
ik denk, nou, dit krijg ik er dan weer voor terug. Dat vind ik echt heel gaaf.
Dik verdiend.
Ja.
Ja. Je zegt net, ik geef heel veel.
Ja.
Maar hoe zorg je dat het in balans... Want je hebt een extra dure celbatterijtje erbij gekregen, maar hoe zorg je dat je toch allemaal een beetje in balans houdt?
Ik denk dat ik dat blijft een struggle nog steeds voor mij. En dat zal altijd een struggle blijven als people pleaser zijnde. Dat je de balans moet zoeken tot wanneer geef ik. En ik heb met deze zwangerschap wel voor het eerst dat ik echt dacht van... Ik ben moe, dus ik stop. Jo. Dus ik vlogde eerst... Hard elke week had ik een video klaarstaan en dan was het ook echt, het moet klaarstaan. Hè? Dus er was geen discussie over mogelijk, nee, dat moest klaarstaan. En nu kijk ik naar mijn week en dan denk ik, nee, je wilt een mamadag, dan moet je die mamadag hebben en dan moet je die camera dus achterwege laten. Want dat betekent niet dat ik dus dan kan gaan editen, dus dan ga ik ook niet de dag filmen.
Slim.
Dus daar zijn echt wel meer grenzen in gekomen. Mm-hmm. Maar nog blijft het een struggle.
Ja, snap ik wel. En hoe doen jullie het eigenlijk samen thuis? Want jij hebt best een ingewikkeld rooster.
Ja.
Edson heeft best een ingewikkeld rooster als filmregisseur. Dus hoe dan? Hoe zien jullie weken eruit?
Heel anders. Elke week weer we moeten echt met elkaar inchecken. Dus we checken ook echt elke dag in met elkaar van hoe ziet het er morgen uit? Wie doet wat morgen? En dan per maand, jaar proberen we te kijken van wat staat er dit jaar op de planning? Dus we zijn echt wel planmatige mensen als in we stappen niet onbewust de zwangerschap in. Nee. We stappen niet onbewust projecten in. Ik wist bijvoorbeeld dat hij dit jaar de film zou gaan draaien. Ja. Waardoor ik wist van hebben we ruimte voor dat, maar niet daarna of niet daarvoor. En hetzelfde geldt met de zwangerschap. Ik wist... We wilden zwanger worden. Nou, wanneer kunnen we dan starten met eventueel zwanger worden? Dus heel veel is plannen.
En zwangerschap plannen, dat is best ingewikkeld.
Dat is het ook, want je hebt nooit 100% daar invloed op.
Zeker niet.
En we hebben het geluk dat we redelijk vlot de eerste keer zwanger zijn geworden. En nu met de tweede keer zijn we ook redelijk vlot. Ja, maar het had ook makkelijk gekund dat het niet zo was. Dus we hebben ook echt gezegd, nou, we proberen het... 4 maanden.
Ja.
En anders komen we weer in de periode dat het gewoon niet handig is.
Slim, dus op die manier plannen. Dus we proberen het van dan tot dan, een soort van de tijdslot.
Precies, dan mocht het gebeuren. En als het niet gebeurde, dan ook oké. Maar dan moeten we weer eventjes een half jaar overbruggen. Want anders hebben we te veel tegelijk lopen.
Ja, anders heb je te veel tegelijk. Maar ondertussen...
Ondertussen is alles anders, geloof ik.
Boek, baby, verhuizing...
Praktijk. Ja.
En dus film voor Edson. Zijn eerste
grote eigen speelfilm.
Maar hoe dan? Want je bent dus eerder met verlof gegaan.
Ja, dat was het eerste dat ik zei van oké, als we dingen gaan doen, dan moet ik eerder met verlof. En maar veel is eigenlijk geschoven buiten onze planning om. Hè? Ja. Het boek zou najaar uitkomen. Dus ik zou helemaal niet dit jaar met het boek bezig zijn. Want dat was de eerste planning die we het jaar daarvoor hadden gemaakt. Dus dat schoof al. En toen dachten we, oké, het is te doen. Want eerder met verlof, dan is het boek uit. Wanneer ik met verlof ben, dan is dat ook oké.
Ja, heb je die gevinkt voordat de baby komt.
Precies. En toen was het, nieuwe baby, nieuw huis. Want we hebben maar we hebben hier 2 slaapkamers. Eentje voor ons, eentje voor Yuna, onze dochter. Oh, ja. En we wilden eigenlijk een extra kamer.
Ja.
Dus toen was het verhuizen. En wij zouden maart de sleutels krijgen. Dat werd ondertussen nu eind mei.
Ik kan het zeggen, want het is vandaag 1 mei en we zitten nog steeds in je huis.
Nog steeds in hetzelfde huis. Ja. Dus ik heb nog steeds de sleutels niet. Dus dat is ook een kink in de kabel. Ja. Dus ja, gaandeweg verandert nog steeds je planning.
Ja. En krijg je daar dan ook stress van of kun je dat redelijk makkelijk...
Ik kan het redelijk makkelijk loslaten, maar ik heb wel dat als mensen vragen van oh, ben je lekker van je verlof aan het genieten? Dan denk ik, nog niet echt. En ik ben dan ook wel heel erg bang dat ik tijd tekort kom. Dus dat is het meer. Dat ik denk, oh, mijn dagen moeten langer, mijn weken moeten langer. Ik mis 3 dagen in de week, zodat ik nog even een chilldag kan nemen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook, it is what it is. Ik pak het dan maar gewoon een dag per dag.
Slim. Ik denk dat dat een goede tactiek is.
Ja, dus ik kan me nog niet stressen over wat misgaat. Maar ik baal wel bijvoorbeeld straks als ik ook weer 3 weken eerder beval en het huis is nog niet klaar. Maar dat is het probleem voor dan. Ja, dus ik kan het niet nu nog mijn probleem maken.
Nee, dat fair. Maar ik kan me voorstellen dat je er af en toe mee bezig bent. Want je bent nu 31 weken en Juna kwam met 37.
Ja.
Dus deze kleine moet nog even blijven zitten.
Deze, ik hoop stiekem dat ik de uitgerekende datum haal.
Ja, precies. Want dan zit je lang en breed in je nieuwe huis.
Yes. Zoals originally planned.
Ja, daar gaan we voor. Hoor je dat?
Ja. Goed meewerken. Ja.
Blijf maar lekker zitten.
Ja.
Hey, als je daar dan straks woont, dan ga je ook na je verlof starten met je nieuwe praktijk.
Ja, dat is voor mij echt de grootste verandering. Ja. En de grootste sprong in het diepe. Want ik ben dus eigenlijk altijd in deze maatschap gezeten. Mm-hmm. Vanaf dat ik afgestudeerd ben. En dat is een maatschap met meerdere verloskundigen. Dus je valt ook voor elkaar in. Ja. Maar je kan ook op elkaar bouwen als je op vakantie gaat of... als je vast staat of dubbel staat. En dat valt straks weg. Ja. Ik ga straks echt een solo praktijk draaien. Dus dat betekent dat ik 1-op-1 zorg ga leveren. En dat moet ook weer roostertechnisch met Edson en mijn kinderen ingebouwd worden. Hoe druk wil ik het hebben? En alles valt nu op mij. Dus dat vind ik heel erg spannend. Maar ik kijk er weer juist enorm naar uit.
Ik vind het zo grappig. Want die dualiteit, wat je net al aangaf hè, met de projecten, dat altijd... spannend. Maar je geeft aan, dit is wel echt next level spannend.
Ja.
En toch ga je het doen.
En toch ga ik het doen. En toch denk ik, komt dat financieel goed? Want we gaan naar een nieuw huis. Dat huis moeten we ook kunnen blijven betalen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar ik heb genoeg skills dat ook al zou dit falen, dat ik het op een andere manier wel kan oplossen.
Maar wat is falen dan eigenlijk?
Eigenlijk is falen niks anders dan erachter komen, was dit hetgene wat ik wilde? Of ben ik blij dat ik het heb geprobeerd? Dus het voelt niet echt als iets verdrietigs of zo. Maar ik denk dat ik het fijn vind dat ik het mezelf gun om achter een passie aan te gaan. En gaandeweg dan maar te zien van, was dit inderdaad wat ik voor ogen had? Ja. Of ziet het er totaal anders uit? En denk ik, nee, dit is toch niet wat ik wilde.
Ja, en dat je dus niet achteraf denkt van, had ik maar. Dat, of wat als.
Dat zou ik zo jammer vinden in het leven.
Ja. En is dat ook gelijk een tip voor nieuwbakken moeders?
Ja, zeker. Ik ben echt... Als je een passie hebt of als je een doel hebt in het leven... Probeer gewoon alvast stap 1 te bedenken hoe je daar moet komen. Ja. En ook al is het misschien een achterlijk groot project en waarvan je denkt van, oh, hoe komt dit ooit? Stap 1 is in ieder geval attainable. Stap 1 kan iedereen doen. Dus ik zeg altijd, begin gewoon met stap 1. En dan gaandeweg zie je vanzelf al wat je nog meer moet doen om het uiteindelijke doel te bereiken. En die hele weg kan kut voelen. Maar het einde gelukkig is vaak positief. Want als je zoveel tijd en moeite en energie erin hebt gestopt, dan kan er niks anders dan iets moois uitkomen.
Gaaf. Tof, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik wil zeggen, heb je nog dromen voor de toekomst? Maar
een bron aan dromen. Maar dit jaar hoop ik dat dit gewoon heel eventjes floot. En ik ben gewoon benieuwd hoe volgend jaar eruit ziet.
Ja. Nou, we blijven je volgen.
Ja.
Waar kunnen we je volgen?
Op YouTube, Verlosmoeder. Daar laat ik eigenlijk alle kanten dus van mijn leven zien. Werk en privé. Ja. En op Instagram is het Janifa_Verlosmoeder.
Tof. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
Ja, nou superleuk dat je langskwam.
Ja.
Dankjewel weer voor het kijken. Tof dat je erbij was. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, zodat het weer verder groeit. En als je vragen hebt voor mij of voor Geneva, stel ze dan in de comments. Dan komen wij je terug. Tot de volgende keer.